De brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, Efeze 2, daarvan de versen 1 tot en met 10. Ik noemde u Efeze 2, de eerste 10 versen.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de onuitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.
In het hoofdstuk dat u is voorgelezen, Efeze 2, daarvan de versen 4 tot en met 6... Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt. Wij zien in dit hoofdstuk op een bijzondere wijze de buitengewone tegenstelling tussen leven en dood. De opstanding heeft te maken, zoals we hier lezen, met de doodstaat, de absolute doodstaat van de mens. En dat is een buitengewoon ernstige zaak, want als iemand dood is, in de macht van de dood is, lichamelijk, dan is dat een totale afwezigheid van enige activiteit. Dan is iemand volslagen passief, zonder meer. Maar hier moet u zien, in die doodstaat, die geestelijke doodstaat van de mens, is de mens actief. Want er staat heel duidelijk in hoofdstuk in vers 2, dood, vers 1, dood door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En vers 3 gaat dat nog eens extra uitputten, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vlees, doende de wil des vlezes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens. We zien hier heel duidelijk dus dat die doodstaat een activiteit is. Niet passief, maar actief in de zonde. Actief in het kwade, in de boosheid, in de ongerechtigheid. Zo zien we dat hier heel duidelijk in dit hoofdstuk voor ogen gesteld. En kijk, dan kan het ook niet anders. Dan moet het ook zo zijn wat hier staat, dat gij uit genade, zegt de apostel, zijt zalig worden. Genade, want iemand die zo actief leeft in de zonde, die is machteloos op de roeping van Gods wegen. Dat moet dan allemaal genade zijn. Genade in tweeërlei zin. In de eerste plaats de zaligheid. Genade, dat heeft te maken met de zaligheid die onverdiend is. Dat is allemaal genade. Maar ook, vers 8... het geloof. Want er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, ja, wij moeten uit genade zalig worden, maar je moet geloven als een daad van de mens. Maar ongetwijfeld is het zo vanuit dit hoofdstuk dat ook het geloof een genadegave is. Niet iets wat een mens uit zichzelf nu opbrengt en waar hij mee komt in die absolute vijandschap van die doodstaat voor God. Heeft een mens ook geen geloof? Zal hij ook nooit geloof voor de Heere kunnen opbrengen? Dan moet het zijn, maar God, die rijk is in barmhartigheid. Daar ligt alles in. En dat is dan ook inderdaad alles. Dat is ook voldoende. Voldoende voor het behoud van een zondig goddeloos mens. Voldoende voor de redding van heel Gods kerk op aarde. Ook voldoende voor uw zaligheid, gemeente. En daarom willen wij op deze wijze ook dus hiernaast leggen wat onze catechismus zegt in zondag 17. En die sla ik dan nu met u op als grondslag voor de preek. Zondag 17. En dan wordt daar gevraagd: wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, ons kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Tot zover zondag 17. Zondag 17, gemeente, is eigenlijk heel kort. Als u denkt aan zondag 16, zondag 15, dan moeten wij zeggen, dan wordt er betrekkelijk weinig aandacht besteed aan de opstanding. U ziet dat ook daarin dat zondag 17, vraag 45, onmiddellijk met het nut van de opstanding begint. Niet met het feit. Het feit, dat komt bijvoorbeeld, als het gaat over het lijden, wel aan de orde. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dus dan gaat het eerst om het lijden zelf. Het feit en daarna om het nut. Maar hier zien we heel duidelijk dat onmiddellijk het nut van de opstanding wordt voorgesteld. Bij de hemelvaart, zondag 18 is dat ook zo. Dan gaat het eerst om het feit. Wat verstaat ge daarmee, opgevaren ten hemel? En daarna, wat nut u de hemelvaart van Christus? Maar hier begint het onmiddellijk met het nut van de opstanding. Het was in die tijd zo dat men daar niet aan twijfelde. Men twijfelde niet aan de opstanding. Men was daarvan overtuigd. In onze tijd is dat anders. Men spreekt wel van de opstanding, maar men legt dat dan anders uit. Men zegt dan bijvoorbeeld dat de Heer Jezus voortleefde na zijn sterven in de geest van de discipelen, in hun gedachtenwereld. En dat hebben ze zo krachtig gevoeld dat zij gewoon gemeend hebben dat hij is opgestaan. Of het was zo, dat is een andere theorie die zegt, ja, de Heer is wel geestelijk levend geworden, zoals ook Gods kinderen levend worden, geestelijk, maar hij is niet letterlijk levend geworden, niet letterlijk opgestaan. En geestelijk openbaart hij zich in de harten, in de gewetens van zijn kerk. Maar hier gaan wij natuurlijk uit van het feit, zoals 1 Korinthe 15 daarover spreekt heel duidelijk, als Christus niet is opgestaan, letterlijk, dan is alles tevergeefs. Dan zit u daar voor niks in de kerk. Dan sta ik hier zomaar voor niets. Dan heeft het geen enkele zin. Dus dat feit, daar gaan wij natuurlijk met onze vaderen de catechismus van uit. En dan gaat het dus om de opstanding van Christus. En dat schrijven wij boven deze preek. Dus de opstanding van Christus, dan gaat het om vier gedachten. Het leven, de gerechtigheid, de heiligheid en de heerlijkheid. Dus de opstanding van Christus bepaalt ons bij het leven, bij de gerechtigheid, de heiligheid en de heerlijkheid. Het leven. Als ik aan de kinderen zou vragen, als ik nou in de Bijbel moet opzoeken de opstanding van Christus, waar moet ik dan beginnen? Of laat ik het zeggen, als ik in de Bijbel zou moeten zoeken waar het over het leven van de Heer Jezus gaat, zouden wij natuurlijk allemaal zeggen, dan moeten we naar de evangelie, Matthäus, daar staat dat. En het staat bij Lucas enzovoort, Johannes. Zij spreken allemaal over het leven, over dat open graf. Maar eigenlijk vergeten we dan iets. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als hij het leven is, dan moet ik terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Dan moet ik terug naar Genesis 1. En God zeide, er staat in Psalm 33, door het woord des Heren, dat is de Heere Jezus Christus, door het woord des Heren zijn de hemel gemaakt en door de geest zijn monds al hun Heer. U kunt dat ook duidelijk lezen in Colossense 1. daar staat dit heel duidelijk uitgesproken. Moet u eens kijken, 1 vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zienlijke en de onzienlijke dingen, enzovoorts. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus ook het leven van de schepping, dat is uit Christus. Hij is niet alleen middelaar van verlossing, maar ook middelaar van de schepping, scheppingsmiddelaar. En dat is dan wel heel wat, dat bij de schepping de Zoon Gods al aanwezig was, en dat toen al het leven uit en door hem is ontstaan. Toen was er nog geen dood. Dus toen kon nog niet gezegd worden de opstanding en het leven. Dat was die woestheid, staat er dan. En God zeide, daar zijn licht. En toen heeft de Heer in Christus dat leven geschapen. En toen leefde alles. Toen leefde elke boom. Toen leefde elk mens. Toen leefde alles zo heerlijk dat God verheerlijkt werd. Het was tot zijn eer. De Heer was in al deze dingen aanwezig, gemeente. En wat was dat leven van de schepping machtig. Maar door de zondeval is dat leven in de dood verkeerd. Toen kwam die vreselijke macht van de dood. Wat is dat niet geweest voor Adam en Eva, die eerste ouders, dat ze daar hun eigen kind dood zagen liggen, zomaar op de aarde. En dat ze toen de ernst van de zonde moesten gaan beseffen. Toen daar gezegd werd, ten dag als gedaan van eet, zult gij de dood sterven. Die dood is toen via Adam tot alle mensen doorgegaan. Ook tot ons, zoals we hier nu zitten. Tot ons mensen. Een stadion vol mensen, met schreeuwende mensen, een kerk met zingende mensen, wie we ook zijn, hoe het ook is. De dood heeft zijn kille greep op ons gelegd. En Efeze 2 heeft het ons gezegd. En wij zijn dood door de misdaden en de zonde. Door de misdaden en de zonde. We ademen en bloed stroomt en we kunnen lopen en wandelen en toch zijn we dood in de misdaden en in de zonde. Wat is dat niet een aangrijpende zaak. Ongelooflijk eigenlijk. Dat die dood zo machtig is. Als de vogels zingen, de bloemen bloeien. En als een mens jong is, om dan te kunnen geloven dat hij toch in de macht van de dood is. Dat die dood zo'n ontzaglijke werkelijkheid is in ons leven. En nog, dat weten wij natuurlijk ook weer heel goed. Wij zien dat om ons heen, als mensen sterven. Dat is toch heel duidelijk. Dan zien we overal die macht van de dood. Hè? Die eerste algemene begraafplaats. Weet je waar die ligt? Die ligt niet buiten het dorp. Zo wordt dat vaak dan wel gezegd. Wij willen die dood een beetje omzomen met allerlei parkachtige zaken. Maar de begraafplaats, de eerste algemene begraafplaats, dat is de maatschappij. Dat is de kerk, dat zijn wij. En dat is dan door de zondeval zo geworden. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. En die dood blijkt daarin dat wij kunnen met ons verstand ontzaglijk veel dingen bedenken. Wij kunnen gevoelens hebben, wij kunnen lief hebben, wij kunnen, noemt u maar op, wat we allemaal niet kunnen. Maar we kunnen niet één goede gedachte van God hebben. We kunnen niet één ogenblik bedenken wie de Heere wil zijn voor ons in de rechte zin van het woord. Uit genade kun je alleen maar zalig worden. Er is geen enkele weg vanuit de mens, geen enkele mogelijkheid waardoor een mens ooit uit zichzelf zou kunnen behouden worden. Wel, zo zegt ons Gods woord dat. Dus de Heere Jezus is al middelaar van de schepping. Maar toen die dood overal is doorgedrongen, toen is er de heerlijke werkelijkheid gekomen van de opstanding van Christus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Daar ligt die mensheid in de macht van de dood. En die dood, dat is de lichamelijke dood, dat is de geestelijke dood, die we al noemden, dat wij springlevend zijn voor de wereld en dat we dood zijn voor God, voor zijn woord, voor zijn stem. En er is zelfs een eeuwige dood. Een eeuwige dood waaruit geen enkel ontkomen meer mogelijk is. De tweede dood, zoals Gods woord ons zegt. Dus wat is door de zondeval, gemeente jong en oud, wat is die dood machtig op deze wereld gaan heersen. Maar nu het grote wonder dat wij mogen spreken. Wat nut ons de opstanding van Christus? En dan mogen wij hier lezen. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. de dood. Psalm 89 zingt het zo heel duidelijk. Wie redt zijn ziel van het graf? De dokter die misschien in zijn jeugd gedacht heeft, och, het leven, misschien kunnen we dat nog wel ontdekken en zodanig verlengen dat er geen dood meer is. En de wetenschapper die droomde van allerlei snelle vooruitgangen en successen die hij zou boeken. Wie redt zijn ziel van het graf? Daar is niemand. Daar is geen mens die tegen de dood kan strijden. Tegen de ziekte, tegen de aansluiping van de dood op de leeftijd. Jong en oud, hier zitten kinderen, jonge mensen. We weten, ach, we zijn allemaal al ingedeeld. Wij zijn allemaal al kandidaten voor de dood. Ook deze kerk is een wachtkamer om te sterven. Dat is heel wat, een hospice. En dat is dan toch wel een aangrijpende gedachte. Dat wij die gedachte toch niet van ons zouden afwerken. Maar dat we die gedachte zouden overnemen zoals het hier staat. De opstanding van Christus, wat heeft die dan een buitengewoon nut? En juist, dat gaan we juist wel eens verstaan. Als die dood in ons leven zo is ingekomen. Als we daar van nabij mee worden geconfronteerd. Wat nut ons nu? De opstanding van Christus. Hij heeft de dood overwonnen. En nu is er het leven. En dat is een buitengewoon leven. Want ja, je leeft wel. Je kunt wel zeggen, ik leef toch ook. Maar zoals de Heer Jezus leeft, geliefde, zo is dat toch totaal anders. Hij leeft na de dood. Hij kan zeggen, ik ben dood geweest en ik leef. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij hebben niet die dood kunnen overwinnen van binnenuit. Maar hij zegt, ik ben dood geweest en ik leef. Hij heeft de dood overwonnen. Dus het leven, dat blijkt hier heel duidelijk ten eerste. En toch als je nou denkt, jongens en meisjes, als je nou dat eens goed leest. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid, moet je luisteren. De gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Dan merk je daar iets aparts in. In deze zin, zou je nou niet moeten zeggen als mens, dat is toch onlogisch wat hier staat. En wat is nou die onlogische gedachte die dan bij je opkomt. Waarvan je zegt, dat klopt eigenlijk niet. Want hier staat nu, hij heeft de dood overwonnen. En er staat dat hij in die dood geweest is. Die dood heeft hem overwonnen. Zo is het toch. Er staat hier dus, opdat hij onze gerechtigheid, die hij door zijn dood, dus de dood is voor hem de werkelijkheid geworden. En die dood heeft hem geveld. En niet omgekeerd, zou je zeggen. Ja, dat is nu juist het wonderlijke van de overwinning van de Heer Jezus. Hij is inderdaad, je hebt gelijk, hij is door die dood geveld. Hoewel er staat wel, hij gaf de geest. Dat kun jij niet. Als u gaat sterven, dan kunt u niet in die zin de geest geven. Krachtig. Dat kon hij wel. Hij had een grote stem. En hij riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf de geest. Vrijwillig, actief, spontaan. Wij niet. Wij moeten de geest geven. Die wordt ons als het ware afgeëist. Maar de zaligmaker heeft die geest gegeven. Maar toen kwam die dood over hem. En nogmaals, dan heb je gelijk als je zegt, ja, maar hij is toch door de dood overwonnen. En het is toch niet zo dat hij de dood heeft overwonnen, ja. Dat is zo, hij is door de dood geveld. Dat is toch heel aangrijpend, dat is waar, dat is zo. Maar toen, kijk, en dat is nou die machtige overwinning. Toen is hij, terwijl hij in de dood was, van binnenuit tot het leven gekomen. En toen heeft hij dus die dood, hij is eerst als het ware in het rijk van die dood afgedaald. Toen heeft hij van binnenuit het leven geopenbaard in de dood. Kijk, dat was ongekend. Dat was nog nooit vertoond in die zin dat hij door zijn eigen kracht de dood kan ontgrendelen. Heeft de deuren, de ijzeren poorten van de dood ontsloten van binnenuit. Dat is ook het beste. En terwijl hij in de dood was, is hij tot het leven gekomen. En nu ligt die dood ook helemaal achter hem. Dat kunnen wij ook niet zeggen. Wij kunnen niet zeggen, de dood ligt achter mij. De dood ligt voor u. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Ziet u? Maar de Heer Jezus, hij, van hem mag gezegd worden, nu leeft die vorst altoos, nu leeft hij eindeloos. Hij zal niet meer door de dood worden weggenomen. Dat is het leven dat boven de doodsmacht is uitgekomen. Het leven dat toch tot in der eeuwigheid zal zijn. Dat is ook een heel ander leven dan wat wij hebben. Leeft u echt? Leef jij? Dat is toch wel de vraag die wij moeten stellen. Is dat nou leven? Ja, dan hoor ik de mensen wel zeggen tegenwoordig, ja, och, dan vraag ik, is dat het nou? Dan hebben ze iets moois bereikt, iets heel moois. En weet je wat dan de mens van onze tijd zegt? Dan zegt hij, is dat het nou? Met andere woorden, wat stelt het allemaal voor? En wat valt het allemaal tegen? En wat heb je er eigenlijk aan? Jazeker joh, wat heb je er nou eigenlijk aan? Wat heb je nou aan de jeugd zonder God? Wat heb je nu aan rijkdom zonder God? Wat hebben wij aan blijdschap zonder God? Daar hebben we niets aan. Is dat het nou? Dat mag je wel vragen, ja. En misschien heb je dat zelf ook al eens gevraagd. Is dat het nu? Maar het leven dat Christus Jezus heeft ontwikkeld en ontplooit, dat is het ware leven, het onvergankelijke leven. Een leven in Gods gunst en Gods goedheid. Dat is echte leven. En dat leven wil de Heere door zijn kracht nu schenken. Dus als je in die tweede plaats, ik kom tot mijn tweede gedachte, als het gaat om die dood, en dan die tweede volle zin, dat hij door zijn dood gerechtigheid verworven heeft, dan heeft dat iets ongekends in zich. Ik lees dat nog eens zoals het hier staat. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Het sterven van Jezus Christus is ook niet zomaar dat hij moet sterven, nutteloos, vruchteloos, maar dat wil zeggen, hij heeft gerechtigheid verworven. Wat is nu eigenlijk gerechtigheid? Heb je een moeilijk woord? Toch wil ik dat woord gebruiken, het staat hier ook en ik heb het overgenomen in de verdeling van de preek. Wat is nou gerechtigheid? Dat is dit. Gerechtigheid is dit, dat u straks, moet u nagaan, voor het gericht van de hemel kunt zeggen dat u nooit het gebod van God hebt overtreden. Zou je dat nou, kun je dat indenken, gemeente? Kun je dat indenken dat je dat nou ooit zou kunnen zeggen? Als eenmaal de hoogste rechter van je zal vragen, wat heb je nou met mijn wet gedaan? Wat heb je met het leven gedaan? Wat heb je met mijn eer gedaan? Zou jij dan ooit, kun je je dat voorstellen, zou je dan kunnen zeggen, ik heb nooit uw gebod overtreden? En de catechismus zegt ons dat voor, moet je eens nagaan, dat er staat, dan sta ik voor dat hoogste gericht. Zo als had ik nooit zonde gekend of gedaan. En had ik zelf alle gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Kunt u zich, kind van God, kunt u zich dat nou ooit indenken? U zegt dat is eeuwig onmogelijk. Want ik sta daar, God enkel ligt voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie ons, ondaan met schuld belaan, misvormd door duizend zonden. Zo moet je toch voor God verschijnen. Als een verloren, schuldig, zondig mens. Maar weet je wat gerechtigheid is? Dat je dat zult kunnen zeggen, dat je nooit tegen God hebt opgestaan. Er staat in Gods woord, te dien dagen zal men de zonde zoeken en ze zal niet gevonden worden. En daar ben je, dat is dan niet alleen de verklaring van de Heere zelf over zijn kerk, dat hij geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël, maar zij zullen het zelf ook weten. Zij zullen klaar en helder weten dat zij rein voor God staan. En dat zij tot zijn eer hebben geleefd. Ja, hoe kan dat nou ooit? Nou, die gerechtigheid, die is niet uit de mens. Die kan ik hier niet over de kansel zomaar uitdelen. Dat is onmogelijk. Die is niet uit ons. Dat kon Abraham niet, dat kon Paulus niet, dat is voor geen mens mogelijk. Maar hier staat, die gerechtigheid heeft hij nu door zijn dood verworven. Doordat hij stierf, leed en stierf, heeft hij dat nu voor zijn kerk gedaan. Dat hun zonden vergeven zijn, dat hun overtredingen verzoend zijn. Dan kunnen wij, ziende op hem, zeggen ja, dat die kerk des Heren een reine maagd is, zonder vlek en zonder rimpel. Zo daalt ze ook uit de hemel neer. En er zal geen smet, er zal niets meer zijn dat hun rust zou kunnen verstoren. Die gerechtigheid heeft hij verworven door de prijs, het offer van zijn bloed. Door de kracht van zijn genade, door zijn lijden en sterven. Zijn dood is zo ontzaglijk rijk, is zo vruchtbaar. Hij is niet te vergeefs gestorven. Hij is gestorven voor die oneindige scharen die eenmaal zal zalig worden. En ze zullen allemaal hun kronen neerwerpen en zeggen: gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in der eeuwen eeuwigheid. Hij heeft die gerechtigheid voor hen verworven. Hij nam de last en de vracht van hun schuld over. En zij mochten zijn vrijspraak ontvangen. Om Christus wil. Die zalige ruil tussen de Heere Jezus en zijn kerk is dit. Dat hij hun schuld nam. En dat zij zijn gerechtigheid ontvangen. Die heeft hij nu verworven aan het kruis. Verworven, dat is een woord uit de catechismus. Een heel bekend woord, samen met dat andere woord. Dat deelachtig maken, schenken en deelachtig maken. Daar moet u, kent u dat in uw eigen leven? Dat zijn twee dingen. Schenken en deelachtig maken. Hij heeft dit verworven, dat wil zeggen, hij heeft het verdiend. Het is er. En het ligt daar. En die zee van genade, die is door hem verdiend voor zijn kerk. Maar nu moet het ook worden uitgedeeld, weet u, het moet aan de man gebracht worden. Daartoe is er nu de prediking. Dat dat woord van God gepreekt wordt. En dat er koophandel is in de kerk. En dat er uit die schatten van de Heer Jezus, dat er ook wordt uitgedeeld op de kansel. Onze kinderen moeten maar eens aan Jozef denken. Jozef had al dat koren van die Egyptenaren in grote schuren opgeslagen. Dat lag er allemaal. En hij wist, er komt een tijd, dan krijgen we dat nodig. En dat lag daar en ze brachten dat allemaal en toen waren die schuren vol. En toen kwam de tijd, dus het lag daar allemaal, het was verworven, maar toen moest het worden uitgedeeld. En hoe ging dat nu? Nou, dat is mij niet eens helemaal altijd duidelijk hoe Jozef dat nou gedaan heeft. Want die mensen kwamen bij hem en die kwamen vragen, die hadden honger. En vanuit die honger kwamen ze en zeiden ze, ach, wilt u toch alsjeblieft ons koren geven? En zo kregen ze brood om te eten. En dat werd dan zo. En dat is mij altijd wat onduidelijk, gemeente, dat Jozef die mensen alles afnam. En dat hij zei, ja, dan moet je wel betalen. En ze moesten zo betalen dat heel Egypte van Farao was. En dat die mensen alles kwijt waren. En dan denk ik, ja, is dat nou niet een beetje vreemd? Maar in het Koninkrijk Gods gaat het zo niet. Het is niet zo, als het nu gaat om die deelachtigmaking, om die uitdeling van dat brood des levens. Nee, dan is het niet zo dat nu alles vraagt van de mens. Ja, wel in die zin, als we staan voor de keuze. Wel in die zin dat wij, natuurlijk, de Heere staat op de eerste plaats. Maar in de gift, in de gave is het zo, dat de Heere toch, je kunt het krijgen zonder geld. Het kost je helemaal niets. Het is gratis. Het is niet goedkoop, hè, maar het is wel gratis. Je kunt het zomaar uit genade ontvangen. Nou, Jozef heeft het zo gedaan, dat het die mensen, ach wat, je zou meelijden met die boeren krijgen, omdat ze alles, het kostte ze alles. Hun huizen alles. Maar de Heere geeft het om niet. De Heere geeft het uit genade. Maar je moet wel komen. Je moet wel aan die Egyptenaren denken met die lege hand en zeggen, Heere, ach, wij sterven van de honger, wij vergaan van ellende, wij missen alles. Niet alleen een lege maag, maar een leeg hart, een lege ziel, dat erkennen, dat is nu die deelachtigmaking. Het is zo gegaan dat de Heer Jezus heeft dus alles verworven. Hij heeft dat verworven aan het kruis. En toen hadden ze er nog niks aan. Toen was er nog geen mens die er iets van begreep. Ja, ze hadden hem wel lief, maar er was nog in de toepassing in haar eigen leven eigenlijk niets. Petrus begreep het ook niet. En al die discipelen die zo lang met hem geleefd hadden, ze verstonden daar helemaal niets van. Dat nu Christus Jezus de Heere, dat hij een zaligmaker was geworden door met zijn bloed te betalen. Niemand had daar wat aan. Niemand begreep dat ook. Net zo min als u nog leeft zonder God, daar ook totaal niets van kunt zien en bevatten. Toen moest het eerst Pinkster worden en toen is het uitgedeeld. Toen kwam die deelachtigmaking, die toepassing. Toen werd het zo, geliefde, dat de mensen daar persoonlijk deel aan kregen. Weet je hoe dat nou gaat in het eigen leven van een mens? Er is een tijd in het leven, je zou kunnen zeggen iemand die leeft op deze wereld, die heeft er niet eens besef van dat hij het mist. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die mens heeft daar geen weet van, hij beseft dat niet, hij kent zijn armoede niet. Als de Heer nu gaat werken in je leven, dan krijg je die armoede te zien. En dan wordt het nood in je leven, dan krijg je daar die leegte te bewenen, dat je God mist en dat je hem kwijt bent. En hoe word ik ooit met God verzoend? Dat is toch een geweldige vraag. Wat moeten wij doen, mannen en broeders, om zalig te worden? Die vraag, weet u wel, dat is toch een klemmende vraag. En die vraag die wordt overal gesteld als de Heer een mens gaat ontdekken aan de breuk van zijn hart. Als de Heer hem bekend maakt met zijn nood. En u die die nood gevoelt, u denkt misschien wel, ach, het is hopeloos met me. Hoe zal het ooit goed komen? Maar besef dat de Heer die nood wil binden op uw hart. Dat de Heer die nood u wil bekendmaken, opdat u gaat roepen. En dan wordt een mens verlost. En hoe gaat het dan? Dan zult u zeggen, nou dan, ja dan eigent de Heer alles toe. Dat kan heel goed hoor, dat kan heel goed. Maar weet u hoe het ook vaak gaat? Dan laat de Heer in die volgende trap, zou ik willen zeggen, laat de Heer zien dat die weg er is. Daar is een weg ter ontkoming. En daar kun je een ruim gezicht in hebben. En dan kun je wel denken dat heel de wereld zou kunnen behouden worden. Dan mag je dat zien. Dan mag je zien wat de Heer heeft geopenbaard. Dan mag je zijn blik werpen in die schuur van Jozef. En zeggen, oh, wat is er een volheid van genade. Die oceaan van liefde Gods kunnen wij niet ooit uitputten. Zoals je dat met een vingerhoedje niet zou kunnen, zo kun je die liefde Gods nooit verklaren. Dan mag je dat zien, dan is die weg, ach, vroeger zeiden de mensen wel eens, dan is die weg ter verlossing geopenbaard. En dan zie je dat, dan zie je dat er een weg is om met God verzoend te worden. En dat geeft je blijdschap, dat geeft je vreugde, dat geeft je toch verwachting. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En toch, dan is het nog niet van jezelf. Dan zal het misschien zo zijn in je leven dat je zegt, ja, ik kan er nog niet bij. Ik heb wel eens verteld van die oude man uit Middelhannes die zei, op zijn sterrenbed, nu zijn mijn armen niet meer te kort. Ach, ze waren altijd nog te kort. Hij zag het wel, maar hij kon er niet bij komen. Hij kon niet zeggen, mijn Heere en mijn God. Kijk, en dat is nu die deelachtigmaking die hier staat. Nu heeft de Heere dat verworven en daar heb je vreugde in. Maar nu zeg je, ik mis voor mijzelf de toepassing. Dat ik dat nu ook vanuit het bezit mag weten. Dat de Heere dat ook aan mijn ziel verzegeld heeft. Die wetenschap. En dat staat hier zo geweldig. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Gemeente, waar zit u? Bent u het deelachtig? dat wij met Thomas kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God. Het is een rijkdom als u mag weten in uw leven dat u zegt, oh, ik weet dat er een stroom van levend water is. En ik weet dat er een overvloed is van leven. En in Christus liggen alle schatten der Godheid volkomen. Dan bent u gelukkig. Kunt u ook al zeggen, dat is nou allemaal mijn deel. Dat heeft de Heere nu ook in mijn leven geschonken en dat heeft de Heere ook toegepast in mijn leven met insluiting van uzelf. Dat u zegt, ja, dat is nu ook door Gods geest aan mijn gemoed verzegeld. Daar mag ik nu op rusten. Nu kan ik mij indenken dat ik ooit zal zeggen, ik heb heel uw wet onderhouden en nooit uw toren waardig gemaakt. Dat is een ontzaglijke rijkdom. Maar nu kan het ook wel zijn dat u eigenlijk, en dan moet ik nog een stapje terug gaan, dat u zegt, ja, ik voel eigenlijk nauwelijks dat ik dat nodig heb, ik mis het niet. Kijk, dat is de, daartoe is nou die prediking nodig, om ons daarvan te overtuigen dat we dat zo nodig hebben, dat wij buiten Christus geen leven hebben. De Heere gaat dus die gerechtigheid toe-eigenen, die ze in Christus hebben. Zo gaat de Heere dat doen, gerechtigheid. Dus dat ze kunnen zeggen, ja, nu is het aan Gods kant eeuwig goed. Daar kan niets meer tussenkomen. Maar nu ook heiligheid in de derde plaats, want ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ja, dan moet u dat, u kunt het toch ook wel lezen in Gods woord, die teksten staan er wel onder. Dan moeten wij eens kijken in Colossense, Colossense 3, daar leest u daarvan, van die rijkdom die er ligt in dat nieuwe leven. Dan staat daar in Colossense 3 vers 1... Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ja, ja, dat is heel wat. Dan zou ik aan Gods kinderen, Gods volk willen vragen, degene die door een waar geloof de Heere lief hebben, is dat nou zo in uw leven, dat u kunt zeggen, ik ben met Christus opgewekt. Ik zoek de dingen die boven zijn. Niet meer die op de aarde zijn. Hij zei, ja, ik leef op de wereld. Ik heb mijn gezin hier, mijn huis staat hier. En mijn zaak. En ik moet toch hier staan, jazeker. Wij moeten hier op aarde 100% ons inzetten. Wij moeten onze verantwoordelijkheid gevoelen. En toch staat hier, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Je moet dus eigenlijk alle dingen in je leven, je moet jouw zaak, kun je dat, zakenman, je moet je zaak zien in het licht van bovenaf. Dan krijg je een heel ander gezicht op je zaak. Je moet je gezin, je kinderen, ach, en wat doen we dat vaak anders? Wat sta je dan schuldig met elkaar? Je moet je gezin, je kinderen, je kleinkinderen van bovenaf zien. Je moet zien, de Heere leidt ze en ik moet ze in hoger licht zien. Ze zijn niet van mij. En alles wat ik heb is niet van mij. Dat is van bovenaf. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn. Dus de apostel zegt, ja, het kan wel zijn dat je nog niet met Christus opgewekt bent. Dan ben je gewoon een aardworm die misschien alleen nog maar leeft met deze aardse dingen. Dan zijn wij blinde mollen, dan hebben we nog geen licht ooit gezien. Maar hij zegt, indien gij zijt opgewekt, dan gaat het ook niet vanzelf hoor. Dan is het echt niet zo dat je kunt zeggen, nou leef ik hemelsgezind. Maar dan zegt hij, zoek de dingen. Hij zegt, denk erom, je moet de dingen zoeken. Dat is toch niet zo moeilijk, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Alle dingen zien, zoeken, de dingen die boven zijn, alle aardse dingen zien van bovenuit. Daar gaat het om, dat we dat nu zouden mogen zien. En dan staat daar zo heel duidelijk, dat is nu die heiligheid. Want ja, heiligheid, u zegt, als toch je zonden vergeven zijn, dan is het toch goed? Ja, ja, dan is het helemaal goed. Als de Heer je zonden vergeven heeft, al zou het een seconde in je leven duidelijk zijn, gemeente, dan vergeeft de Heer alle zonden van het verleden, van het heden, van de toekomst. Dan zijn al die zonden uitgedaan. Uitgedelgd. Dat is absoluut duidelijk en dat is goed. En dan is het waar dan is de zonde verdwenen. En u zijn er wel geweest die dachten, wel, als je nu gerechtvaardigd bent, dan krijg je weer een nieuwe zegen, een nieuwe weldaad, een second blessing. En die tweede weldaad, dat is dat je nu ook boven de zonde uitkomt. De Heer zei tegen die man, ga heen en zondig niet meer. Dat is een heel aangrijpend woord. Die man had 38 jaar ziek gelegen. Dan zegt de Heer, ga heen en zondig niet, opdat u niet wat ergers overkomen. Wat was dat niet een klem? Hoe moest die man gaan leven? En dat is toch ook wel de strijd van gerechtvaardigde mensen. Dat zou zo moeten zijn, dat ze zeggen, Heere, hoe kan ik nu leven tot uw eer? Hoe kan ik leven tot de glorie van uw grootheid? Wel, dat kan u alleen als we ook die heiligheid van de Heer Jezus ontvangen. Dus niet iets wat wij nu zelf doen, maar dat is wel de strijd van iemand die de Heere kent. Die zegt, Heere, hoe kan ik nu heilig zijn? U zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Hoe kan ik dat nu? Ja, je zoekt het in twee wegen. Je zoekt het vaak op een manier in eigen kracht. Dat is de grote verzoeking dat een vrijgemaakt mens nog weer onder de wet gaat buigen. Dat hij onder de wet terugkomt en zegt, nou moet ik dit doen. En ik moet dat doen. En dan krijg je een wettische gang in het leven. Dan wordt het zo dat we van het evangelie weer een nieuwe wet lijken te maken. En dat is heel, heel erg. Dat is een weg van zuchten als we op die manier toch weer de Heer Jezus als het ware buiten ons leven willen houden. Maar nu staat het hier zo mooi in onze catechismus. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door zijn kracht, daar ligt het in. En dat moeten ze nu altijd weer zien. We moeten altijd weer zien dat het niet is, als u wilt weten zijn kracht, dan moet u elke dag leren, het is niet mijn kracht. Elke dag ga ik failliet. Elke dag struikel ik dagelijks in vele dingen, zegt de apostel. Altijd weer een slaaf, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar door zijn kracht. Nou zou ik wel eens willen vragen, gemeente. Wie heeft daar nu geestelijk kennis aan? Dan sta ik hier op de kansel. Dan zeg ik, de Heere, moet mij altijd weer verlossen van de werken der wet. Van dat leven uit de wet. Van dat leven buiten Christus. En dat is duisternis vaak. En dat is nu de smart van zoveel die steeds weer zoeken door hun eigen werken boven de genade uit te komen. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij u als u de Heere kent en vreest? Als u wel eens hebt mogen zeggen, alles ligt in hem. En hij is van God geschonken wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid. Een volkomen verlossing, daar ligt alles in. Dan zul je zeggen, nee, dan leef ik maar niet zo elke dag dat ik kan zeggen, ach, ik leef boven de wolken. Dan moet ik het ook met de apostel zeggen, ach, de grootste der zondaren, door die zonde die een mens ook nooit loslaat. Die altijd weer, dat staat ook hier, hè, die in dat leven, dat oude leven, de kop opsteekt. En u staat hier, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is een kenmerk, gemeente. We kunnen in de kerk zitten, we kunnen onder het woord zijn. Maar leven wij in een nieuw leven? Of is ons leven het oude liedje? Of wat zullen er vele kerkmensen zijn die toch nog dat nieuwe leven missen? Die wel praten over een nieuwe, noemt u maar op, over nieuwe dingen. In de wereld en ook in de kerk. Vernieuwingen, maar de vernieuwing van het hart missen. Wij moeten staan in de prediking voor een nieuw leven. Nou kun je 18 jaar zijn en sterk en gezond zijn. En ik weet, het leven kan je toelachen. Maar heb jij nou een nieuw leven, jongen of meisje? En gemeente, je kunt 90 jaar oud zijn. Maar is het zo dat u zegt, ja, ik voel overal de ouderdom. Maar ik mag je ook wel vragen, ken je nu ook dat nieuwe, frisse leven dat in Christus Jezus ons deel zou moeten zijn. Ach, en wat zijn we daar vreemd aan vaak. Wat moet de Heer dan zijn kracht openbaren in ons leven? Door zijn kracht. En dat is, weet je wat zijn kracht is? Dan zegt Paulus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan wordt het in zwakheid beleefd. Heiligheid. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Nu gaat het over dat allerlaatste. Nu gaat het over het slot van de zaak. Ten derde, het pand van onze zalige opstanding. Dat wil zeggen dus dat die opstanding van Christus laat zien. Nee, niet dat je naar de hemel gaat en dat je in de hemel komt. De hemel is nog niet het eindpunt. Het eindpunt zal zijn de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En dan zullen ze opstaan uit het graf, wij allen tezamen. Dat is wat. Je lichaam nu zo verziekt misschien. Nu zo verslapt, zo verouderd. Nu zo aangevochten. Dat zwakke lichaam, dat nietige lichaam. Dat is een geloofstuk, geliefde, om te denken dat dat lichaam, dit mijn vlees, zegt de apostel ergens, ook de catechismus, dat dit mijn vlees ooit vernield en verjongd zal juichen tot Gods eer, zonder iets van de ouderdom te mogen zien. Kijk, dat is een geweldig ideaal. Ik kan begrijpen dat je zegt, ik verlang niet naar de dood. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ik zeg ook niet dat dat moet. Maar wij zouden wel als christenen meer moeten verlangen naar die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, naar die nieuwe mens. In zijn volle openbaring, in zijn volle glans. Daar zou ons hart meer naar uit moeten gaan. Om hem zo te zien, zonder zonde. Ach ja, zonder zonde. Dat zal dan die opstanding uit de doden ten volle zijn. Om, en ik vraag het je maar, zou dat kunnen? Om, als het ware, met Christus te wandelen. Zou ik dat kunnen? Zou jij dat kunnen? In zijn nabijheid. Ver van de zonde. Ver van de duivel. Ver van de wereld. Zou dat kunnen? Of zou je zeggen, ach, dat zou mij misschien wel benauwd voorkomen. Ja, de Heere moet een mens dan wel grondig bekeren, gemeente. Dan moet een mens wel grondig omgezet worden. Om nu al de afgoden te kunnen verliezen en hem alleen over te houden in zijn grootheid en genade. Maar de Heere geeft een pand. De Heere geeft een pand in die opstanding van Jezus Christus. Daar ligt het absoluut vast. En wie ge ook zijt, al moet u misschien zeggen, ik mis al deze dingen. Maar dan is het toch zo. Zie dan op dat geopende graf. En zegt, daar ligt de garantie dat ook ik kan zalig worden. Dat ook ik zo voor God kan verschijnen. Wel zalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En dat ook ik zal kunnen zeggen dat ik Christus in zijn totale heiligheid heb mogen zien en ontvangen. Onze zalige opstanding. En wat zou het vreselijk zijn, die rampzalige opstanding. Dat opstaan, zegt Gods woord, tot verderf. Dat opstaan tot een leven buiten God, tot eeuwig afgrijzen. Nu zitten wij hier. Over hoe lange tijd zullen we allemaal in de eeuwigheid zijn? En waar staan wij dan? En hoe is het dan met ons? Waar zullen wij dan in die nimmer eindigende eeuwigheid leven en bestaan? Ik heb u misschien niet hier, ik weet dat niet meer precies, maar ik las pas een uitdrukking van iemand. Ik heb het misschien al wel gezegd, die zei, Andrew Gray, die zei, al had je nou 100.000 jaar geleefd, dan had je nog niet een fractie van de eeuwigheid beleefd. Moet je eens denken. Die eeuwigheid, jongens en meisjes, wat een lengte, wat een onafzienbare tijd. Wat zal het dan toch belangrijk zijn waar ik ben, waar ik uitkom, waar ik eenmaal zal aanlanden. Wat is dan die opstanding van Christus niet alleen een waarschuwing, maar ook een nodiging. Een lokkende trekking om ons leven in zijn hand te stellen. Hem te zoeken, die ene bede, Jezus Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Amen.